Goedenavond gemeente, jongens en meisjes, zusters en broeders. Hartelijk welkom allemaal. Fijn dat jullie hier in de kerk zijn of thuis of elders deze dienst meebeleven. In deze dienst zal broeder Brinkman voorgaan. De bloemen van deze dienst gaan met een groet en als bemoediging vanuit de gemeente naar de familie Uil uit de Stationsstraat te Kesteren. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen lied 453. Hundelweerklank, sterkrots, u alleen waardig. Dus lied 453 weerklank. De kerkraad wenst u en thuis en hier in de kerk een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. De aanvangstekst voor deze dienst vindt u in Psalm 105, vers 1 en 2. Daar lezen we: Loof de Heren. Roep zijn naam aan, maak zijn daden bekend onder de volken. Zing voor hem. Zing psalmen voor hem. Spreek aandachtig van al zijn wonderen. Maak zijn daden bekend onder de volken en spreek aandachtig van al zijn wonderen. Daar gaat het vanavond over. En daarnaast de vraag, hoe hou je dat vol? We willen elkaar zingen van diezelfde psalm 105 en daarvan de versen 1... en 2. Psalm 105, vers 1 en 2. We willen vanavond ons geloof belijden met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, de 12 artikelen. En dat willen we beamen door het zingen van Psalm 86, vers 6. Psalm 86, vers 6, na de belijdenis van het geloof. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, samen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden. Ik geloof in de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof in een eeuwig leven. Amen. Gemeente, zullen we samen bidden. Getrouwe God, Vader in de hemel, u hebt ons hier bij elkaar geroepen. De klok heeft geluid en we zijn in beweging gekomen. U hebt ons hier gebracht, al dan niet vrijwillig misschien, omdat we mee moesten. Maar toch zijn we hier. En we bidden u, als we straks de Bijbel open doen, helpt u dan bij het spreken. Helpt u bij het luisteren. En geef dat we het niet alleen met onze oren horen, maar dat het ook over ons verstand mag raken en dat het ons hart mag raken. En Heer, dat kan alleen als uw Heilige Geest daarin meekomt. En we bidden u, wilt u met uw Heilige Geest werken deze avond? U hebt uw Geest niet voor niets geschonken. Want Hij alleen kan ons leren wat de waarheid is in uw woord. Wilt u in ieder van ons iets geven om mee te nemen naar huis, om bemoedigd te worden? Misschien gewaarschuwd. Om om een weg gewezen te krijgen hoe we het volhouden. Om als gelovige u te volgen. Heer, wees met uw Heilige Geest in spreken en zingen en luisteren en orgelspel aanwezig. Wilt u alles hinderen, alles wat ons kan hinderen, wegnemen? De dingen waar we het nog druk mee zijn? Wilt u alles wegnemen wat ons kan afleiden? We danken u dat we hier mogen zijn. Dat is geen verdienste van ons, maar genade van u. Heer, zo bidden we u en danken we u om uw zegen en om een dienst tot eer van uw heilige naam. Om Jezus wil. Amen. De schriftlezing voor vanavond vindt u in Handelingen 4. Handelingen 4, eerste versen 1 tot en met 4 en dan 23 tot en met 31. Handelingen 4 vanaf vers 1. Aan het begin van Handelingen 3 wordt een kreupele man genezen die elke dag bij een poort van de tempel zat. En er komen heel veel mensen op af en die luisteren naar datgene wat Petrus en Johannes te vertellen hebben. En dan lezen we vanaf vers 1, hoofdstuk 4. En terwijl ze tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af. Geërgerd, omdat ze het volk onderwezen en in Jezus aan hen en zetten hen gevangen tot de volgende dag, want het was al geloofden. En het aantal mannen werd ongeveer 5000. Dan krijg je een stukje waarin Petrus en Johannes verhoord worden, waarin Petrus het woord voert. En dan worden ze weggestuurd onder het dreigement dat ze hun mond moeten houden en niet meer over die naam mogen spreken. En dan lezen we verder vanaf vers 23. En nadat zij losgelaten waren, gingen ze naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. En toen ze dat gehoord hadden, verhieven ze eensgezind hun stem tot God en zeiden: Heere, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn. En die bij monden van David uw knecht gezegd hebt: waarom woeden de heidenvolken? En bedenken de volken wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Want in waarheid, tegen uw heilig kind Jezus die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen om alles te doen wat uw hand en uw raadbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Nu dan, heren, sta acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. En toen ze gebeden hadden, werd de plaats waar ze bijeen waren bewogen en ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. Als inleiding op de preek willen we met elkaar gaan zingen van Psalm 77 en daarvan de versen 6 en 7. Psalm 77, vers 6 en 7. Na de preek zingen we zonder verdere aankondiging Weerklank 56 en daarvan de versen 1 tot en met 4. Weerklank 56 vers 1 tot en met 4. Laat me nu blijven groeien, bloeien en wat er daar volgt. In de versen 1, 2, 3 en 4 van Weerklank 56. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, er werd me net gevraagd in de consistorie of ik het niet eens prettig vond om een tekst zelf te mogen uitkiezen. Want meestal is het met biddag en dankdag in de ochtenddienst een tekst die je wordt aangedragen door de HGB. Bij de vakantiebijbelweek net zo. Is het niet prettig om een keer zelf te mogen kiezen? Dat zou mooi zijn als het niet zo was dat ik deze tekst meekreeg van een oudere predikant. Een maand of twee terug waren we op vakantie in Nederland en we gingen naar een gemeente daar in de buurt. Een gigantische kerk. Prachtig. Als je je best doet, kunnen er denk ik 1000 stoelen in. Het zou nog mooier zijn als die 1000 stoelen bezet waren, maar dat was 's morgens vroeg zeker niet het geval. Het was er veel te leeg. In het vakantiehuisje hadden we het erover. Zouden ze daar wel een gebedskring hebben? Later die dag, 's avonds, was er een gecombineerde dienst met een kerkje, een kerk, een gemeente in het dorp ernaast. En dan moet u weten dat die gemeente 's morgens had 2 predikantsplaatsen. Dus met die gemeente van 's avonds erbij waren het eigenlijk 3 gemeentes in 1 kerkgebouw. Ik denk dat er niet veel meer dan 30 mensen zaten. En de predikant die voorging, een emeritus, al lang met pensioen, maar die avond zeker niet, gaf eigenlijk een antwoord op de problematiek van die gemeente. En misschien is het ook een antwoord voor ons. Ik heb de preek van de week nog nageluisterd en hij duurt 50 minuten. Dus ik hoop dat u vanavond geen andere plannen hebt. Nu dan. Heren, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. En toen ze gebeden hadden, werd de plaats waar ze bijeen waren bewogen en ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. De woorden uit het tekstgedeelte uit hoofdstuk 4. De aanleiding voor het tekstgedeelte vind je eigenlijk in hoofdstuk 3, want hoofdstuk 3 en 4 vormen eigenlijk een doorlopend geheel. Aan het begin van dat hoofdstuk 3 lees je dat Petrus en Johannes op het 9e uur naar de tempel zijn gegaan op het uur van het gebed. Het 9e uur is 's middags 3 uur. En ze komen bij de tempelpoort, een van de tempelpoorten, en daar zit een man die daar kennelijk elke dag zit. En hij vraagt om een liefdegave. En Petrus zegt tegen hem: zilver en goud heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik u in de naam van Jezus Christus, de Nazarener. Sta op en ga lopen. En Petrus reikt de hand naar hem uit en die man pakt hem, springt op, begint te lopen, te springen en God te loven. Even verderop lees je dat die man al 40 jaar kreupel is. Ik denk dat als ik zoiets voor mijn ogen zou zien gebeuren, dat ik stom verbaasd zou zijn. Misschien ook wel, als ik die persoon goed zou kennen, heel emotioneel. En je leest dan ook dat de mensen niet weten hoe ze reageren moeten, want er staat in vers 10 van hoofdstuk 3, ze wisten dat hij degene was die voor een liefdegave bij de schone poort van de tempel gezeten had, en ze werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. Wat is hier gebeurd? Van alle kanten komen de mensen toelopen om het wonder te bekijken. En Petrus begint te spreken over Jezus. Die is overgeleverd, gekruisigd, gestorven, begraven, maar ook opgestaan. En dat je door hem vergeving van zonden kunt krijgen. Dat je zonden aan het kruis zijn uitgewist. Het is een oproep tot geloof en bekering. En ik denk dat als we erbij hadden gestaan, dat we het prachtig hadden gevonden. Zo'n boodschap. En zo'n wonder. Gode zij dank. Maar niet iedereen denkt daar zo over. Want als je dan in hoofdstuk 4 in het begin kijkt, dan lees je dat de preek van Petrus wordt onderbroken. Priesters, de bevelhebber van de tempelwacht, waarschijnlijk een soort plaatsvervanger van de hoge priester, en Sadduceeën komen op de discipelen aangelopen, geërgerd omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigen. Ik denk dat er drie dingen zijn waar ze zich aan storen. Die eenvoudige mensen onderwijzen het volk. Ze spreken over de opstanding. En die opstanding koppelen ze ook nog aan Jezus. Voor dat eerste, dat onderwijzen van het volk, hoefde je niet opgepakt te worden. Maar die opstanding en Jezus, dat gaat te ver. Dat die priesters en het hoofd van de tempelwacht geërgerd zijn, klopt wel. Want die mannen waren niet bevoegd om te onderwijzen, om te leren. En dat de Sadduceeën geërgerd zijn, klopt ook wel, want zij geloven niet in de opstanding van de doden. Toen ik met deze preek bezig was, dacht ik van, maar het gaat niet om die priesters. Het gaat niet om het hoofd van die tempelwacht. En het gaat ook niet over die Sadduceeën. Er zit iemand achter. Iemand zit erachter die niet wil dat het evangelie verkondigd wordt. Iemand die op allerlei manieren probeert te voorkomen dat mensen de goede boodschap horen. En als ik dan terugdenk aan die gemeente waar we tijdens onze vakantie waren en die opkomst 's morgens en 's avonds, dan weet ik niet hoe die het gedaan heeft, die tegenstander. Hij is aardig in zijn opzet geslaagd. Het evangelie roept weerstand op. Zo is het altijd geweest. En in hoofdstuk 4 lees je de tegenstand voor het eerst in die Pinkstergemeente. Maar je leest ook iets anders. In vers 4 lees je, en velen van hen die het woord gehoord hadden, geloofden, en het aantal mannen werd ongeveer 5000. Dat doet me denken aan die tekst uit Jesaja 55, vers 11. Zo af en toe heb je een preek voorbereid en dan gaat het niet. Het komt niet uit je pen, het komt niet van de toetsen. Het wil niet. En op een gegeven moment denk je, eigenlijk als ik nu nog genoeg tijd had, zou ik eigenlijk een andere tekst moeten kiezen. Maar dan houd ik me vast aan deze tekst. Uit Jesaja 55, vers 11. Zo zal mijn woord zijn dat uit mijn mond uitgaat, zegt God. Het zal niet vruchteloos tot mij terugkeren, maar het zal doen wat mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zend. Aan de ene kant was er die tegenstand, maar wel 5000 mannen in totaal tot geloof. En je leest zelfs in Handelingen 6 dat er ook een grote menigte van priesters aan het geloof gehoorzaam werd. Maar nog niet in hoofdstuk 4. Voor de Pinksterdag waren het na hemelvaart 120 mensen die in gebed bij elkaar waren. Op de Pinksterdag waren het 3000 zielen. En hier lezen we 5000 mannen. Zou daar ook nog hetzelfde aantal aan vrouwen bij zijn? Het eind van die dag worden ze niet meer verhoord, want het is al avond geworden. Ze worden in het gevangen gestopt en de volgende morgen komt het verhoor. En dan krijgen ze de vraag, door welke kracht of door welke naam hebben jullie dit gedaan? Hoe kan dit? Petrus, vervuld met de Heilige Geest, verkondigt aan Jezus. Met die prachtige zin in vers 12. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden. Geen andere naam dan de naam van Jezus. Weet u wel hoe gevoelig dat ligt? Ooit hoorde ik een keer op een huisbezoek, toen ik de Bijbel erbij wilde pakken, laat de fabeltjeskrant maar dicht. Geen andere naam. Dat is in deze tijd hopeloos. Want ieder heeft vandaag de dag recht op een eigen mening. Ieder heeft vandaag de dag recht op een eigen waarheid. En je bent onverdraagzaam als je van Jezus zegt dat hij de enige weg is tot behoud. En toch doet Petrus dat. En dat leidt tot verwarring. Moet je je voorstellen, daar staat iemand voor hen. Ze kunnen het wel aan hem zien, hij heeft geen opleiding gehad. Een eenvoudig mens. Een leek. In het Grieks staat er een idiotes. Wij weten dat Petrus en Johannes vissers waren uit Galilea. Misschien wisten zij het ook wel. Ze wisten in ieder geval dat die beide mannen met Jezus geweest waren. Hoe kan het dat die mannen zo vrijmoedig spreken? U weet dat. Dat staat in Matteüs 10. Daar zegt Jezus, ik zend jullie als schapen te midden van de wolven. Wees bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. Maar wees op je hoede. Voor de mensen. Want ze zullen je overleveren aan raadsvergaderingen. En dat gebeurde hier. Maar wanneer je ze je overlevert wat u spreken moet. Want u bent het niet die u spreekt. Maar de geest van uw vader die in u spreekt. Het komt bij God vandaan. Wat moeten ze ermee aan? Met die Petrus en Johannes. Het hinderlijke is namelijk, en ik heb daar wel eens overheen gelezen, maar in vers 14 staat haast achterloos vermeld dat die niet meer kreupele man naast hen staat. Wat moet je dan zeggen? Het is niet zo? Na intern overleg worden ze gewaarschuwd en weggestuurd. En ze krijgen het verbod dat ze niet meer over die naam mogen spreken. En dan zegt Petrus, wij kunnen niet nalaten te spreken over wat we gezien en gehoord hebben. Ze kunnen niet over Jezus spreken. En dan het tegenovergestelde. Het volk verheerlijkte God over wat er gebeurd was. En daarom werden ze vrijgelaten, want die genezen man was ouder dan 40 jaar. Het volk was er van onder de indruk. Tegenwerking. Weerstand. Je leest dat in deze geschiedenis van hoofdstuk 3 en 4. Maar ook in je persoonlijk leven loop je tegen die weerstand aan. En ook binnen de gemeente. En als gemeente. Er zijn allerlei dingen waar je mee te maken krijgt. Hoe moet dit en hoe zal dat? Afgelopen dinsdagavond hadden we een toerustingsavond. En terloops kwamen een aantal knelpunten naar voren. Er waren nog wat uitdagingen rondom het aantal leidinggevenden voor de maandagavondclub en de woensdagavondclub. En ik stelde voor om dan maar geen club te geven op woensdag. Dat valt dan uit je mond. En wanneer je dan met zo'n preek bezig bent, dan denk je, had ik dat wel moeten zeggen? Wat was de juiste reactie geweest? Die vindt u in Lucas 10. Jezus zei tegen de discipelen, de oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst, dat hij arbeiders in zijn oogst uitzendt. Want dat had natuurlijk ook de reactie van Petrus en Johannes kunnen zijn. Dat gaf nogal wat problemen, die verkondiging. Ze hadden rustig kunnen denken, nou, even een paar maandjes rustig aan. Even een time-out. Een paar sabbatsmaanden. Als de Joodse leiders daar nou zo boos om worden, en daarom ook maar geen club op maandag en ook maar geen club op woensdag. Maar Petrus en Johannes kunnen niet stoppen. Ze willen niet stoppen. Vervuld zijnde met de Heilige Geest. We staan aan het begin van het winterwerk. Een heleboel activiteiten worden weer opgestart. Hou vol! Zeker als het tegen zit. Als het moeilijk wordt. Als het moeilijk wordt om het te organiseren. Als het moeilijk wordt om vacatures te vervullen. Een groot gedeelte van de kerkraad treedt af. Hoe moet dat? Hoe zal dat? Hou vol! Ja, maar hoe dan? Dan kijken we nu naar het tekstgedeelte. Vanaf vers 23. En nadat ze losgelaten waren, gingen ze naar hun eigen mensen en berichten alles wat de overpriesters en de oudsten tegen hen gezegd hadden. Ze brengen verslag uit. Bij die 5000 mannen, dat denk ik niet. Ik denk ook niet bij die 3000 zielen, maar ik denk bij die een gedeelte of een groot gedeelte, of misschien wel allen van die 120, die tussen hemelvaart en Pinksteren bij elkaar waren. En ze vertellen wat er gebeurd is. Ze vertellen over de genezing van die man. Dat het evangelie verkondigd is. Maar ook dat ze gestopt zijn, een nachtje gevangen hebben gezeten, verhoord zijn en onder dreigementen zijn weggestuurd. Daarom is communicatie zo belangrijk. Want wat ze eigenlijk doet is naar de gemeente communiceren wat het probleem is. Waar ze tegenaan lopen. Wat ze ervaren hebben. Zo af en toe loop ik hier door het baken heen en dan hebben we het ergens over. En dan wordt er een probleem genoemd en dan zeg ik nog wel eens, leg het maar neer op de plek waar het hoort en dan wijs ik deze kant op. Waar de gemeente samenkomt. Maar wat moet die gemeente ermee? Hier lezen we dat die gemeente het oppakt en ermee gooit. Het probleem, de uitdaging of wat het dan ook mag zijn, ze pakken het op en ze werpen het op God. Zoals er in 1 Petrus 5 vers 7 staat. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. En dat gebed begint eigenlijk heel wonderlijk. Eensgezind staat er. Dat is wel belangrijk. En ze zeggen, Heer, u bent de God die de hemel en de aarde en de zee gemaakt hebt en alle dingen die erin zijn. Zo beginnen wij vaak een dienst met het votum. Door uit te spreken dat we alles verwachten van hem die de hemel en de aarde geschapen heeft. Maar er is iets vreemds. Ik weet niet op wat voor manier u God aanspreekt. Het hangt een beetje van uw opvoeding af. Van uw achtergrond misschien. Het hangt er ook vanaf hoe vertrouwelijk u bent met God. De een zegt Heer of Heren. De ander bidt tot Jezus. Weer een ander zegt Vader of Lieve Vader of Abba. Maar ze zeggen hier Heren. Zo beginnen ze. In vers 24. Maar hier staat iets in het Grieks wat wij niet kunnen lezen. In het Nieuwe Testament wordt het woord Heren heel vaak vertaald als er in het Grieks Kyrios staat. Bijna 750 keer staat er Kyrios. En in de Bijbel vertalen wij dan dat met Heer of Heren. 10 keer staat er ook een ander woord, wat hier ook met Heren vertaald wordt. En dat is het woord despotes. Jongelui, ik weet niet of je weet wat een despoot is. Misschien heb je wel eens een keer het gevoel dat ik, als ik catechisatie geef, dat ik een despoot ben. Maar dat is geen compliment. Want een despoot is eigenlijk een dictator, een alleenheerster. Iemand die alleen de macht heeft. En het is eigenlijk prachtig dat ze God hier aanspreken als despotes. Als alleenheerster, als almachtige, als hij die alleen alle macht heeft. In deze omstandigheden van vervolging, van weerstand, van tegenstand, van druk, er is een despotes. Hij gaat erover. Wat er nu allemaal in de wereld gebeurt, het is te verdrietig voor woorden. Er is een despotes. Hij staat erboven. Het loopt hem niet uit de hand. Zo staan we aan het begin van een nieuw winterseizoen. En wat er voor uitdagingen ook allemaal op je afkomen, despotes staat erboven. De Heere. En dan benoemen ze in hun gebed waar ze tegenaan lopen. En wat ze dan doen is Psalm 2 aanhalen. Vanaf vers 25. Waarom woeden de heidevolken en bedenken de volken wat inhoudsloos is? De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Hier zeggen ze dat het een psalm van David is. Dat staat in het psalmboek er niet eens bij. Maar wat ze als het ware doen is Psalm 2 oppakken en toepassen op hun situatie hier. Zoals er in Psalm 2 gesproken is over vervolging, zeggen ze, zo is die vervolging ook nu. En ook nu wordt die gezalfde vervolgd. Maar dat is niet langer David. Dat is Jezus. En ze noemen dan de namen die met de vervolging van Jezus te maken hebben. U leest in vers 27. Herodes, Pontius Pilatus, de heidenen, de volken, de stammen van Israël, allemaal samengekomen in oproer tegenover de gezalfde. En dan dat laatste vers, om alles te doen wat uw hand en uw raad besluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Heere God, u wist hier al van. U wist al dat dit zou gebeuren. Het maakt deel uit van uw raadsbesluit. Ze hebben God aangeroepen als hun despoot, als de almachtige. Ze hebben aangegeven dat wat er nu gebeurt niet zo vreemd is. En dan gaan ze bidden. Vragen. Heel concreet. Nu dan, heren, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Broeders, eigenlijk zou je met dat gebed op de lippen op huisbezoek moeten gaan. Heere God, geef uw dienstknecht met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. Je zou verwachten dat ze zouden zeggen: Heere God, stop. Stop die vervolging. Je zou verwachten dat ze zouden zeggen: Heere God, wilt u die vervolgers straffen? Maar dat zeggen ze niet. Ze bidden om vrijmoedigheid, om door te gaan. Om door te gaan met het spreken van Gods woord. Want ze willen gehoorzaam blijven aan de opdracht van God om het evangelie te verkondigen. Misschien hebt u of ik wel gebrek aan vrijmoedigheid. U hoort dat over die clubs en over die leiding. Of kerkenraad en vacatures. En u denkt bij uzelf: daar heb ik geen vrijmoedigheid voor. Daar mag u om bidden. Broeders, daar mag je om bidden. Ja, wacht even. Ze bidden voor vrijmoedigheid voor uw dienstknechten. Dat zijn toch die apostelen, die discipelen? Dat is toch de dominee? Dat zijn toch de pastoraal medewerkers? Je bidt toch voor de kerkraad? Maar je bidt toch niet om vrijmoedigheid voor jezelf? Daar komen we zo op terug. Want dat gebed gaat verder. Nu dan, heren, sla acht op hun bedreigingen en geef uw dienstknechten met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken. En dan, vers 30, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind Jezus. Ze bidden zelfs of God wonderen wil laten gebeuren. Want had Jezus dat niet gezegd in Marcus 16, dat als ze het evangelie zouden brengen, dat er tekenen zouden volgen? Geloven we nog in wonderen? Jaren terug was ik bij een jong stel. Volgens mij heb ik het al eens eerder verteld. En ze hadden een hartelijke kinderwens. Maar er was een medische weg opgestart, maar nee. Misschien kent u dat eigen ervaring. Je wordt er niet vrolijk van. Tijdens een bezoekje aan hen zijn we met z'n drieën om de salontafel op de knieën gegaan. En we hebben God gesmeekt om een kind. Een jaar later werd er een kleine geboren. Als ik het aan hem vraag, zegt hij: ja, dat was niet zo moeilijk waar dat vandaan kwam. Hij is ervan overtuigd dat het de verhoring van het gebed was. Waarom hebben wij daar zo moeite mee? Waarom heb ik daar zo moeite mee? Als we geloven in een despotes, in een Here die overal boven staat, dan is voor hem toch niets te wonderlijk. Want als dat aan de andere kant niet zo is, als we niet geloven in een Here die overal boven staat, dan heeft gebed toch ook geen zin meer. Gemeente, we mogen bidden om vrijmoedigheid en om tekenen en wonderen in de naam van Jezus. Wanneer u uw taak weer oppakt in kerkenraad, ouderenwerk, clubwerk, kindernevendienst. Of het gevaar dat je dingen vergeet. Iedereen die een taak heeft en staat in het ambt van alle gelovigen, u mag erop bidden. Ook binnen het gezin, ook binnen het werk. Kijk maar naar het volgende vers. Toen ze gebeden hadden, werd de plaats waar ze bijeen waren bewogen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid. De verhoring volgt onmiddellijk. En het is zelfs boven bidden en denken, want die verhoring is er niet alleen voor die dienstknechten, maar is er voor allen. Ze worden vervuld met de Heilige Geest en ze spreken het woord van God met vrijmoedigheid. Je mag er dus ook om bidden. Als je vindt dat je maar een kleine taak hebt. En als je eigenlijk vindt dat je maar een kleine taak hebt in het gezin, vergis je niet. Bid om vrijmoedigheid. En dan denkt er misschien iemand, en die tekenen en wonderen dan? Als je het volgende hoofdstuk leest, dan lees je dat ze de zieken aan de kant van de weg leggen, in de hoop dat de schaduw van Petrus op hen zal vallen als hij langs wandelt. Maar ze waren toch al vervuld met de Heilige Geest. Ze spraken het woord van God toch al met vrijmoedigheid. Gemeente, we hebben het nodig om steeds weer opnieuw vervuld te worden door de Heilige Geest. We gaan afronden. Handelingen 3 en 4 maakt duidelijk waarom het te doen is in de gemeente van Jezus Christus. Het gaat om de verkondiging van die ene naam. Hier vanaf de preekstoel, maar ook op woensdagavond bij club groep 3 en 4. Aan iedereen, jong en oud. Thuis, school, werk. Het gaat om die ene naam. En dat roept inderdaad weerstand op. Want er zijn machten die dat niet willen. En in Handelingen 4 zie je dat die weerstand van buiten afkomt. In Handelingen 5 zie je dat Satan in de gemeente tweespalt probeert te brengen. De geschiedenis van Ananias en Safira. Maar of het nou van buitenaf is of van binnenuit, hij heeft alleen maar de bedoeling dat er over die ene naam gezwegen wordt. Bij het nalezen van een commentaar werd ik op iets gewezen wat ik me nooit gerealiseerd had. Die eerste gemeente was een hechte gemeente. De mensen deelden veel samen. Aten samen. Ze deelden samen. Ze waren met elkaar eensgezind in gebed. Maar wat ze bidden, dat lees je niet in die eerste hoofdstukken. Hier in Handelingen 4 staat het eerst wat aan ons is overgeleverd vanuit die gemeente. Het eerste gebed wat je persoonlijk en als gemeente tot je door moet laten dringen. En wat we met elkaar ook aan het begin van dit nieuwe winterseizoen mogen bidden. De enige manier om het vol te houden. Nu dan, heren, sla acht op hun bedreigingen. Geef uw dienstknechten, geef ons allen met alle vrijmoedigheid uw woord te spreken, doordat u uw hand uitstrekt tot genezing en er tekenen en wonderen gebeuren door de naam van uw heilig kind, Jezus. Amen. Gemeente, ik wil u graag voorgaan in gebed en afsluiten met het bidden van het Onze Vader. En als u dat wilt, kunt u dat hardop meebidden. Laten we danken en bidden. Getrouwe God en Vader, dank u wel. Dank u wel dat we het niet alleen hoeven te doen. Dank u wel dat we een beroep mogen doen op u. Om vrijmoedigheid mogen vragen. Heere God, ik bid het u. Wij bidden het u. Om vrijmoedigheid. Om vrijmoedigheid om onze taak op te pakken. Ermee door te gaan. In het werk in de gemeente, maar ook thuis. Op het werk. Op school. Om vrijmoedig uw naam te laten horen, Jezus Christus. Om vrijmoedig uw naam te laten als we bang zijn voor de reactie. Heere God, wilt u geven dat we in wijsheid ermee omgaan. Maar wilt u ons ook de ruimte geven en de ruimte laten zien om te getuigen van u. Heer, wees zo het komende seizoen nabij. We bidden u om arbeiders. Want de oogst is groot. We bidden u om uw zegen voor mensen die in persoonlijke moeilijke omstandigheden zitten. Heere God, bespoot deze. U staat erboven. U hebt alles in uw hand. Heer, geef kracht. Kracht naar kruis. Wilt u ons helpen om van uw liefde te getuigen? En vult u ons telkens weer. Helpt u ons als we het moeilijk vinden, als we vastlopen. Helpt u ons eraan om steeds weer terug naar u te gaan en alle onze bekommernissen, onze moeite en onze zorgen op u te werpen. Heer, we danken u voor deze zaterdag en zondag. En we zien er naar uit naar datgene wat u in het komende winterwerkperiode gaat doen. We zien uit naar de vrijmoedigheid bij mensen die u geeft. En we zien uit naar de wonderen en tekenen die u gaat doen. Heer, dank u wel. Voor wie u bent. Niet een God op afstand, maar een God die betrokken wil zijn. Vergeeft u ons. Alles wat tussen u en ons instaat en helpt u ons om dat op te ruimen. Helpt u ons om de eenheid te zoeken binnen de gemeente. Ook als er mensen zijn die iets andere ideeën hebben. Maar Heere God, geef dat die ene naam die onder de hemel gegeven is, waardoor wij moeten zalig worden, dat die ene naam centraal mag staan. En geef dat dan verschillen weg mogen vallen. Heer, ga zo met ons mee naar onze huizen. Bewaakt en bewaart u ons en geeft dat we in onze eigen omgeving tot zegen mogen zijn. We danken u voor wie u bent. In uw Zoon Jezus Christus bidden we u dit alles. Die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid. Tot in eeuwigheid. Amen. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw gaven te geven voor de reeds aangegeven doelen of via de QR-code of bij de uitgang. En we willen ons samen zijn beëindigen met het zingen van Weerklank 356 als een soort zegenwens voor elkaar en met elkaar. Weerklank 356 en dan van de versen 1 tot en met 4. Ga met God en Hij zal met je zijn. Laten we bidden om de zegen van God. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God onze Vader. En de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen. Amen.